bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Ik wil met je lezen vandaag uit Matteüs 13, vers 31 tot en met 33. Matteüs 13, vers 31 tot en met 33. Ik moedig je aan om aantekeningen te maken. Niet alleen maar een samenvatting van mijn preek, maar schrijf op wat God tegen jou spreekt. En ik moedig je aan om dat te doen in je persoonlijke gebedstijd, om de Bijbel te lezen en dan vervolgens na te denken, wat zegt God tegen mij hierover? Matteüs 13, vers 31 tot en met 33. Hier zegt Jezus het volgende. Hij zegt, een andere gelijkenis hield Jezus hun voor. En Jezus zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest kunnen komen maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen, het koninkrijk van de hemel, het koninkrijk van God is als zuurdeeg, dat een man nam. Dat een vrouw nam en in 3 maten meel verborg, tot het helemaal doorzuurd was. Dus dat was gist. Ik heb ooit een keertje in een kerk gezeten waar dit vertaald werd als, waar een Engels spreker zei yeast. En dat werd vertaald als gist. En er zat een oude vrouw die het er niet mee eens was en zei, nee, het is zuurdeeg. Ik dacht, oké, great, het is zuurdeeg. Oké. Dus ik zal het nooit vergeten. Maar anyway, wauw. Waar we het over hebben is waarom we doen wat we doen. Waarom doen we wat we doen? En we zijn bezig met een serie. En de serie staat op onze podcast als je het hebt gemist. Maar met 10 waarden die we hebben als kerk. Redenen waarom we doen wat we doen. En ik denk soms, en dat hebben we vaker gezegd, het wat is niet zo belangrijk als het waarom. Dus je kan naar de kerk gaan, maar waarom? Je kan, zoals Wiener net zei, je kan geven, maar waarom? En dus we willen stilstaan bij een aantal waarden die we hebben op basis van de Bijbel. We hebben het gehad over het woord van God verandert ons. We hebben het gehad over we zijn inclusief, niet exclusief. We hebben het gehad over we zijn relationeel in alles wat we doen. We hebben het vorige week gehad over, waar hebben het vorige week over gehad? Kleine test voor mijn vrouw hier, om te kijken. Geestelijke intelligentie. Ik was het zelf vergeten. Geestelijke intelligentie over hoe we geestelijk kunnen leven. Toch natuurlijk. Vandaag wil ik het met je hebben over het leven van een pionierend geloof. Een van de waarden van ons is, wij leven een pionierend geloof. En een andere waarde is, wij zijn bold en niet timide. Wij zijn vrijmoedig en niet timide. En iemand in ons team zei afgelopen week, de werkelijke, precieze vertaling van bold is stoutmoedig. Dus ik wil laten weten, wij zijn een stoutmoedige kerk. Dus kijk naar de persoon naast je en zeg, hey, hoe stoutmoedig ben jij vanochtend? En ik laat de interpretatie over aan de persoon naast ons. Zullen we bidden? Ik denk dat dat een goed idee is. Ik denk dat het nodig is en essentieel is om God te vragen om tot ons te spreken vanochtend. Kom op, laten we onze ogen sluiten als je er comfortabel mee bent. Vader God, we danken u. Heer hier, op dit moment, in de naam van Jezus. Heer, we danken u dat u in staat bent, Heer, om te werken in ons leven. We danken u dat u onze leraar bent. En God, we geloven u hier vanochtend voor maatwerk. Vader, in de machtige naam van Jezus. Heer, dat u in staat bent om uw woord tot maat te maken in onze wereld. Heilige Geest. Amen. Amen. Dit is de laatste dienst dat we werken met headsets. In ieder geval tijdens de preek. En soms kunnen headsets wat hard staan. Dus als je het iets zachter kan zetten, let me know. En de persoon naast je zou je erbij kunnen helpen. That would be amazing. En ik ben dankbaar voor al onze Engelstalige sprekers, Engelssprekende mensen in deze kerk, die het geduld hebben gehad met de technische problemen en alles, om naar onze kerk te komen. We kunnen al onze Engelstalige mensen applaus geven. En het is belangrijk voor ons als kerk om ruimte te maken voor mensen die behoefte hebben om het woord van God te horen. En dus ik ben zo enthousiast over onze tweetalige dienst. Ik ben enthousiast over onze Engelstalige podcast die we kunnen gaan beginnen vanaf komende week. Ik ben enthousiast over het bereik wat we kunnen hebben in deze stad. En ik heb ontdekt, we wonen hier sinds 5 jaar, dat er in Den Haag de universiteiten allemaal Engels sprekend zijn. Hogescholen zijn Nederlands en ook Engels. Maar er is een enorme expat community, maar ook een enorme Engelstalige studenten community die we kunnen bereiken met deze diensten. Dus dat is amazing. En het is zelfs mogelijk voor sommige mensen om als ze uitslapen of ingeslapen zijn of whatever, een zaterdagavond gefeest hebben om gewoon 11:30 naar de kerk te komen, koffie te drinken en dan te luisteren naar preken. En boom, om 12:30 zijn we klaar met de dienst en is er koffie. Zou dat niet amazing zijn? We noemen dat de hangover service. Dus nieuwe dienstverlening die we bieden als kerk. De hangover dienstverlening. Amen. All right. Hey, stel je eens voor dat Oprah Winfrey een interview zou doen met een zakenman uit Singapore. Waarom Singapore? Omdat het een land is waar we misschien niet al te veel van weten. Maar laat ik steeds voor een bedrijf dat heel erg bekend is in Azië. En Oprah Winfrey doet een interview met deze tycoon. Ik weet niet of het ooit is gebeurd, maar ik kan me het echt niet voorstellen. En ze vraagt aan deze persoon, die we misschien in ons Nederlandse denken of in ons Amerikaanse denken wellicht nog niet zo goed kennen. Ze vraagt, hey, als je bedrijf, als je jouw organisatie, jullie manier van dingen doen zou beschrijven, hoe zou je dat dan beschrijven? En stel je voor dat zijn antwoord zou zijn, onze manier van dingen doen, ons bedrijf kun je het beste beschrijven met een van de kleinste zaden die er is, een mosterdzaadje. Ik zou het bizar vinden om daarover na te denken, dat iemand een invloedrijk werk zou beschrijven met zoiets kleins en zoiets simpels als een mosterdzaadje. En ik realiseer me dat als we de woorden van Jezus wel eens vaker hebben gehoord, dat het voor ons gesneden koek is, right? Mosterd. Een mosterdzaad. We weten dat Jezus dat zei. En dus misschien denken we niet eens meer over na als we het horen. Maar stel je eens voor dat als je de Zoon van God, die uitlegt hoe zijn koninkrijk te werk gaat, hoort zeggen, mijn koninkrijk, het koninkrijk van God, is als een mosterdzaadje. Ik moet eerlijk zeggen, ik zou eerder verwachten dat als we Jezus zouden interviewen, en voor de duidelijkheid, Jezus komt niet uit Singapore, maar uit Jeruzalem. Maar als we Jezus zouden interviewen, vertel eens, kun je in één woord beschrijven, in één beeld vatten, hoe het koninkrijk is? Dan zou ik denken dat hij zou zeggen, mijn koninkrijk is als de Niagara Falls. Machtig. En amazing. Mijn koninkrijk is als de Mont Blanc. De hoogste berg in Europa. Al zijn er andere toeristische gebieden in Europa die het daarmee oneens zijn. Maar goed, mijn koninkrijk is als een machtige berg. Mijn koninkrijk is als de machtige golven van de zeeën. Right? Ik zou denken dat Jezus zijn koninkrijk op zo'n manier zou uitleggen. Maar waar komt hij mee? Mijn koninkrijk is als een mosterdzaad. Is dit amazing om over na te denken? Niet iets groots, niet iets adembenemends, niet iets onzagwekkends, maar iets alledaags. Wat niet per definitie duur is of exclusief is. Als ik dan iets kleins zou willen noemen, zou ik zeggen, mijn koninkrijk is als kaviaar. Dat zou nog klein zijn en exclusief. Maar nee, Jezus zegt, mijn koninkrijk is als mosterd. Wat? Als een mosterdzaad. Dat is fascinerend om over na te denken. En ik weet niet of je de laatste tijd bij stil hebt gestaan, maar de manier, mijn eerste gedachte die ik met je wil delen is, de manier waarop God werkt, wordt snel onderschat. De manier, Gods manier van werken, is een wijze die we vaak zelf de neiging hebben om te onderschatten. Een mosterdzaad, en wetenschappelijk gezien, een mosterdzaad is niet per definitie de kleinste zaad die er is. Maar Jezus geeft hem een beetje ruimte. Jezus geeft een gelijkenis. En hij zegt, een mosterdzaadje. Dat is hoe mijn koninkrijk is. Een mosterdzaad, ik had ergens gelezen in de afgelopen weken dat rabbies, leraren in die tijd, een mosterdzaadje gebruikten als een symbool voor datgene wat klein is. En als rabbies in onderwijs ze zouden uitleggen, hey, ik wil een beeld oproepen van iets wat klein en nietig is, dan gebruikten ze het idee van een mosterdzaad en de mosterdstruik die eruit voortkwam, die in feite, als je foto's googelt over mosterdstruik, hoef je niet nu te doen, mag je na de dienst doen, dan zie je planten die lijken op een boom. Ik heb ook gelezen de afgelopen weken dat de mosterdstruik zo hardnekkig was dat het in sommige landen gezien werd als onkruid. Want als je eenmaal een mosterdstruik had in je tuin, dat je het bijna niet eruit kon krijgen, want het was simpelweg niet te ontwortelen. Want zo sterk is een mosterd is een mosterdplant. Maar toch is het fascinerend dat Jezus niet zegt, mijn koninkrijk is als de mosterdplant, mijn koninkrijk is als mosterdzaad. Mijn koninkrijk is niet het eindproduct, maar mijn koninkrijk is dat begin waarvan je de neiging hebt om dat te onderschatten. Als we nadenken, de Mont Blanc versus de mosterdzaad. Wat is meer onzagwekkend? In eerste optiek zouden we zeggen, de Mont Blanc is meer een beeld van God. En ik heb op de Mont Blanc gestaan een aantal jaar geleden en het was onzagwekkend hoe groot en hoe majestic, wat een beeldje krijgt over God. En ik denk, wauw, als God een beeld zou geven van zichzelf, zou ik dat gebruiken. Maar Jezus gebruikt een klein zaadje. Het is overigens fascinerend, en ik weet niet of ik tijd heb gegeven aan het mediateam om dit op het scherm te zetten, maar Matteüs 17 vers 20 heeft Jezus over de mosterdzaad versus de berg. Right? Want hij zegt, op een gegeven moment vragen de volgelingen van Jezus, waarom konden wij niet een wonder doen wat Jezus deed? En toen zei Jezus, ik zeg jullie, als u een geloof had als een mosterdzaad, zou u tegen deze berg zeggen, verplaats u van hier naar daar en hij zou gaan en niet zou voor u onmogelijk zijn. Dus Jezus zegt, vergelijk een berg met een mosterdzaad, maar als je mosterdzaad het koninkrijk van God is, als je geloof hebt van de grootte van een mosterdzaad, dan kun je tegen de grootste berg zeggen, wordt verwijderd. Het is fascinerend dat Jezus zelf dit contrast ziet. Dat Jezus zelf het beeld lijkt op te roepen, dat wij de neiging hebben om te kijken naar datgene wat groot is in eerste instantie. Maar zie, ik geloof dat Gods werk vaak wordt onderschat en dat God de neiging heeft om per definitie zijn werk te beginnen op een kleine manier. Is er iemand enthousiast hierover vanochtend? We hebben het over, wij hebben een pionierend geloof. Pionierend geloof beschrijven we als volgt. Wij dromen groot en zetten stappen in de richting van deze visie. Of misschien beschrijft het iets anders. Maar we durven om groot te dromen. En vervolgens om stappen te zetten. En soms denken we zelf, hoe klein is deze stap in vergelijking met de visie die we hebben? Maar ik wil tegen je zeggen vanochtend, dat pionierend geloof heeft te maken met iets te kunnen zien wat nog niet zichtbaar is. Jesaja 43 vers 18 tot en met 19, ik herhaal het vaak aan in onze kerk, maar waar God zegt, vergeet de dingen van het verleden. Zie, ik doe iets nieuws. Het is aan het ontspruiten, het is aan het opspringen. Het is aan het ontkiemen. Kijk naar wat er aan het ontkiemen is. Kijk niet naar de grote bergen om je heen. Maar kijk naar het ontkiemende zaad. Vergeet, en hij refereert daar letterlijk in Jesaja 43, hij refereert daar naar de zee die hij splijtte om het volk van God te bevrijden. Hij zei, kijk niet naar de wonderen van het verleden, maar kijk naar het zaad wat op dit moment aan het ontkiemen is. Een paar weken geleden refereerde ik naar Zacchaeus in Lucas hoofdstuk 19. Zacchaeus kon niet bij Jezus komen vanwege de menigte die in de weg stond. Denk hierover na. Er stond een menigte in de weg, want Zacchaeus was klein. En dus wat deed Zacchaeus? Zacchaeus ging voor Jezus uit, niet naar waar Jezus op dat moment was, want daar was de menigte. Hij ging naar een plek waar Jezus naartoe zou gaan en klom daar in een boom. En dan, Jezus zag hem en dat is een heel interessant verhaal. Maar het fascinerende is, hij ging niet naar waar Jezus was, maar hij ging waar Jezus naartoe ging. En denk soms dat het belangrijk is om niet de meute te volgen, om niet te volgen waar mensen naartoe gaan, maar om te volgen waar God naartoe gaat. Want soms weerhouden de mensen ons, soms weerhoudt populair denken, soms weerhouden weerhoudt peer pressure ons ervan om te zien wat Jezus gaat doen. Dus als je je leven alleen maar leeft op basis van de meningen van mensen om je heen, dan zul je soms missen, dan zul je misschien op dat moment een feest vieren, maar uiteindelijk missen waar God naartoe gaat. Dus Zacchaeus ging waar God naartoe ging. En ik denk dat het belangrijk is in ons leven om te realiseren, God is iets aan het doen. En het is aan het ontkiemen. En pionierend geloof betekent dat we in staat zijn om iets te zien voordat we het zien. Pionierend geloof betekent dat we een Engelstalige talk zien en misschien niet eens kunnen uitleggen wat het precies is, voordat we het kunnen zien. En hoe klein de stappen ook zijn, wanneer we een stap zetten met een geloof zo groot als een mosterdzaadje. Ik geloof dat God expres potentieel verbergt in zaad. Het is fascinerend om over na te denken. Dus de manier waarop God werkt wordt snel onderschat. 21 dagen van gebed lijkt als een kleine stap. 21 dagen van iets niet doen lijkt als een kleine stap. Maar ik hoop dat je realiseert dat grote deuren draaien op kleine scharnieren. En er zijn kleine scharnieren in je leven. Dat als je die gewoonte kan toepassen in je leven. Als je kan beginnen om 15 minuten per dag te bidden. Als je kan beginnen om op te staan met gebed. Als je kan beginnen om naar bed te gaan met gebed. Als je kan beginnen om iets te doen. Om te zeggen, ik maak ruimte voor God. Om te realiseren dat de grote deuren kunnen openen op de kleine scharnieren van je leven. Jezus zei, als je getrouw bent in het reusachtige. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, als je getrouw bent in het kleine. Dan zal God je heerser maken over het vele. Denk na over de kleine scharnieren in je leven. Die in staat kunnen zijn om grote deuren te openen. Want vaak hebben we de neiging om de Gods manier van dingen doen te onderschatten. En ik realiseer mezelf als pastor, en ik heb zelf ook een bedrijf, als ondernemer. Voor de duidelijkheid, mijn bedrijf is niet de kerk. Dus ik heb een ander bedrijf dan de kerk. Heb ik soms de neiging om te zeggen, oké, ik moet dingen doen. En voel ik me schuldig, ik kan me soms niet productief voelen als ik bid. Maar kan je dit zeggen, hoe meer ik bid, hoe meer resultaten ik zal zien. Het beste wat ik kan doen als pastor van deze kerk is te bidden en het plannen overlaten aan andere mensen. Overigens, dat is ook niet een van mijn geestelijke gaven, dus dat helpt. Maar anyway, laat ik daar snel overheen stappen. Het beste wat je soms kan doen, is iets wat klein lijkt. Er zijn gewoonten in je leven, Gods manier van dingen doen lijkt soms klein. Ik weet niet waarom ik het hierover heb, maar iemand heeft het nodig om te realiseren dat vergeving een scharnier kan zijn waarop een grote deur kan openen. Iemand heeft het nodig vandaag om te realiseren dat je jezelf vasthoudt door die andere persoon vast te houden. En ik hoop dat je realiseert dat als je in staat bent om Gods manier te leven, wat onwaarschijnlijk lijkt, wat klein lijkt, dat grote deuren kunnen openen voor je leven. Sommigen van ons hebben het nodig om te realiseren dat ons zorgen maken productief is. Maar dat geloof en gebed ook productief kan zijn in ons leven. En wat je zorgen aan het creëren zijn op dit moment, dat is hetgene wat je gebed kan creëren. De Bijbel zegt, maak je geen zorgen, maar in alle dingen bid. En dank God. En de vrede van God die alle kennis te boven gaat, zal je hart vullen. Waarom hebben we geen devotional gehad over Filippenzen 4, vers 6 tot en met 8? Right? Amazing, dat is een van de mooiste teksten over gebed. En je pastor is het gewoon helemaal vergeten. Maar hier op de 21ste dag is het volbracht. In de naam van Jezus. Amen. Tweede gedachte, pionierend geloof kijkt niet naar de omvang van het begin. Pionierend geloof kijkt niet naar de omvang van het begin. In andere woorden, we kijken niet naar de omvang van het zaad, maar we kijken naar de omvang van de oogst. Ik heb tijdens onze devotionals gedeeld deze week, dat toen Jezus de menigte zag, en hij zag dat ze geen leiding hadden, hij zag dat ze als schapen waren die aan het dwalen waren, werd hij bewogen door ontferming. En wat zei hij vervolgens? De nood is groot. Nee, dat zei hij niet. Hij zei, de oogst is groot. Jezus wees naar een menigte. Laat ik zo zeggen, Jezus wees naar mensen die in de problemen zaten. En hij roept ons op om niet bezig te zijn met de urgentie, maar hij zei, kijk naar de oogst. En soms hebben we de neiging in ons leven om te kijken naar het probleem. En ons probleem lijkt reusachtig. Het lijkt een berg te zijn die zich voor ons opheft. Maar we moeten ons realiseren dat wanneer we kijken met Gods ogen, dat één zaad in staat is om een berg te veranderen. Als je geloof hebt, als er mosterd staat. Dat betekent dat je de berg ziet voor wat het is. Dat je de nood om je heen ziet. Maar als je in de nood zie je het wonder van God. En ik weet niet waar ik het je over heb. Staat niet in mijn aantekeningen. Maar iemand heeft het nodig om te realiseren dat jouw probleem in potentieel een visie is voor je leven. Iemand heeft het nodig om te realiseren dat Goliath was voor David zijn doorbraak. Zie, wat Goliath was voor andere mensen, Goliath was intimidatie voor anderen, maar voor David was het zijn doorbraak. We hebben het over koning David. Uit de Bijbel. David en Goliath. Goliath en David. Oké, maar. Dus iedereen zei, wat zal er gebeuren als ik verslagen word in Goliath? En David zei, wat zal er gedaan worden voor de man die hem verslaat? En ze zeiden, wel, je krijgt een schat aan geld van de koning. Belastingvrij leven voor de rest van je leven. En je trouwt de dochter van de koning. En toen hij hoorde de dochter van de koning, David had posters van de dochter van zijn koning boven zijn bed. Boven zijn schaapskooi. En dacht, oh yeah, I like. Dus hij zag niet langer Goliath, maar hij zag de dochter van de koning. Kom op je mand. Hij zag een toekomst. Is dit nog gepast? Hij keek naar haar karakter. En hij zag haar puurheid en haar reinheid. Zie David. David's argument. Sorry, mediateam. Dit is niet voorbereid. David's argument om te zeggen, waarom ben ik in staat om Goliath te verslaan, was, ik heb de beer verslagen en ik heb de leeuw verslagen die op mijn pad kwam toen de schapen werden aangevallen. Zie, David zag geen reusachtige beer, maar hij zag een heerlijke steak op zijn bord. Right? Dus voor David was de beer was een mogelijkheid om doorbraak te hebben in zijn leven. Dus hij zei, ik heb het meegemaakt in mijn privéwereld, dat ik problemen had, maar mijn problemen werden mijn mogelijkheden. En dus David versloeg Goliath. En dat betekende zijn doorbraak in zijn leven. Anyway, zullen we teruggaan naar de aantekeningen? Pionierend geloof, kijk niet naar de omvang van het begin, maar kijk naar de omvang van de oogst. Zaad is zeer onaantrekkelijk om te zien. Right? Het is niet per definitie mooi, het is niet, bonen zijn misschien ergens goed voor, maar, en tegenwoordig, we eten zaad en quinoa en dat soort dingen, dus het wordt populairder de laatste tijd, maar in de tijd van Jezus kan ik me voorstellen dat zaad. Zie zaad, je ziet pas het potentieel van zaad als het sterft, en als het ontkiemt, en als het nieuw leven krijgt. Zaad per definitie moet sterven voordat het leeft, dus zaad op zichzelf is niet interessant. Zaad op zichzelf is niet waardevol, totdat je het zaait en totdat er vrucht voortkomt. En Jezus zegt hier, als het opgegroeid is, is het het grootste van een tuingewas en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. En ik wil dat je weet dat de visie van onze kerk is niet een doel op zich. Wij hebben geen hart om een kerk te bouwen, om te zeggen, hey, we hebben een grote kerk. De reden waarom we een visie hebben, is dat er mensen zijn aan de andere kant van de visie. Is dat er mensen kunnen nestelen in de takken van de groei die we zien, van de gemeenschap die we zijn als kerk. Dus wij zijn niet bezig om een grote boom te bouwen. Wat we willen is een grote boom. Nee, wij willen zien dat mensen God ontmoeten. We willen zien dat mensen tot leven komen. We willen zien dat mensen opgebouwd worden en hun roeping beginnen uit te leven. We willen zien dat mensen bereikt worden, opgebouwd worden en bekrachtigd worden om in hun levenssfeer een impact te hebben. We willen zien wat Jesaja 60 zegt, dat de mensen, dat gelovigen in Nederland beginnen te schitteren en uit te blinken in datgene wat ze doen. Uit te blinken in hun karakter, uit te blinken in hun talenten, uit te blinken in wat ze doen. Dat we kunnen zeggen, mijn leven is een reflectie van wie God is. Wij willen zien dat gelovigen in Nederland weer beginnen om kleur te krijgen. Waar het geloof eruit ziet als een grijze, donkere massa, willen we zien dat mensen weer kleurrijk worden en beginnen te reflecteren welke licht en wat voor schijning er is op ons leven. En dus we kijken niet naar de boom, we kijken naar de takken, of naar de vogels die kunnen nestelen onder de takken van de boom. Pionierend geloof, kijk niet naar de omvang van het begin. Mijn derde gedachte, en nu wordt het, nu gaan we een switch maken. Dit is iets wat ik zo interessant vond. Ik wil toch twee gedachten met je delen. En dan gaan we vragen aan de band om naar voren te komen. Ik wil voor je bidden vanochtend. Ik wil bidden dat God ons als kerk een boldness geeft. En dat we niet langer ontmoedigd zijn door de resultaten die we niet hebben gezien. Een van de dingen die we zullen merken in ons leven, dat als we constant kijken naar de bergen, is dan stoppen we om te zaaien. Maar als we kijken naar het zaad, dan zullen we weer beginnen om een oogst te zien. En ik wil je helpen om te kijken, niet naar de dingen die tijdelijk zijn, maar naar de dingen die eeuwig zijn. En dit is wat ik wil zeggen vandaag. Het vereist geloof om te blijven zaaien. Het vereist geloof om te blijven zaaien. Bij iedere zoveel voorbeelden in het Nieuwe Testament die zeggen, blijf het goede doen. Want wanneer de tijd juist is, op de aangewezen tijd, zal er een oogst zijn. Word niet moe van zaaien. Maar blijven zaaien vereist geloof. Is er iemand, zie, dit is niet relevant voor je als je geen bergen in je leven hebt meegemaakt. Maar is er iemand in deze ruimte die weet wat het is om voor een berg te staan? En om te blijven zaaien en om geen resultaat te zien. En om te blijven zaaien zonder resultaat te zien omdat er iets is wat je ziet in je hart. En uiteindelijk zie je die berg bewegen, wat je ziet in oogst komen. Is er iemand die weet wat het is om te leven met bergen in hun leven? Maar het vereist geloof om te blijven zaaien. Weet je wat ik zo fascinerend vond? Ik had mijn hele preek voorbereid en toen realiseerde ik me. Matteüs hoofdstuk 13 is het hoofdstuk wat begint, weet iemand het? Wat begint met de gelijkenis van de zaaier. Het verhaal wat Jezus vertelt over de zaaier. Dus hij begint het hoofdstuk, en dat was geen hoofdstuk in de tijd van Jezus, maar het is later zo ingedeeld. Maar hij begint zijn verhaal met de was eens een zaaier. Die zaaier zaaide zijn zaad. Ik zal een korte, snelle samenvatting geven. Wat van het zaad viel op de weg. En de vogels roofden het en onmiddellijk werd het weggenomen. Een gedeelte van het zaad viel op rotsachtige grond. Het sprong op, maar er was een rotsachtige bodem en het kon geen wortel schieten. Dus toen er minder gunstige omstandigheden kwamen, verdorde het en de zon verschroeide het. Omdat het geen wortel had. Er was wat zaad wat viel tussen de distels, tussen het onkruid. En het groeide op, maar het onkruid verstikte het. Maar er was ook zaad wat viel op vruchtbare grond, wat 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig vrucht draagde. En toen zei Jezus in vers 9, in Matteüs 13 vers 9, laat wie oren heeft, goed luisteren, uitroepteken. Dus Jezus die, en de uitroepteken is dat waarschijnlijk niet in het Grieks, maar we moeten even aannemen dat dat waar is. Na zijn verhaal over het zaad zegt hij, als je oren hebt, laat hem dan horen. En de discipelen dachten, what? Dus achteraf zei de discipelen tegen Jezus, ook in hoofdstuk 13, waar had hij het over? De mensen hadden, een klein stukje feedback Jezus, de mensen hadden geen idee waar u het over had. En dan geeft Jezus de uitleg. Maar wat zo fascinerend is dat, en de boodschap van het verhaal is simpelweg, God is de zaaier, zijn woord is het zaad, en ons hart is een akker. En dus de toepassing is, zorg ervoor dat je hart klaar is om te horen wat God tegen je wil zeggen. Met name het woord van God, het evangelie van God, wat in staat is om onze ziel te redden. Right? Dat is de boodschap. Maar er is een andere toepassing die interessant is. En dat is niet de toepassing vanuit onze kant, maar de toepassing vanuit Gods kant. Want wat ik fascinerend vind, is dat God is een zaaier. En als we God zouden vergelijken met die CEO in Singapore, God is een investeerder die een investering doet en het maakt hem niet uit of de grond, of het bedrijf, of hetgene waar hij in investeert, of het vruchtbaar is. Is het je opgevallen dat God een God is die niet zozeer strategisch zaait? Hij strooit zijn zaad over alles wat hij kan zien. Hé, hier is een stuk weg. Weet je wat? Ik gooi er wat zaad op. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Rotsachtige grond. You know what? Blijf zaaien, jongens. En hij laat zijn dienaren zaaien op rotsachtige grond. Hé, er is onkruid. I don't care. Laat ze blijven zaaien. En het fascinerende is dat wat ik zie, is dat God blijft zaaien, ongeacht de resultaten die hij ziet. God discrimineert niet in de zaad wat hij zaait. Al is de grond hard, hij strooit het erop. En zie, als God dit doet, right? Als God, oké. Johannes 3, ik ga zo eindigen, maak je geen zorgen. Ik heb nog 8 minuten en 55 seconden op mijn klok. Right? We zijn in controle. Johannes 3, heeft Jezus een gesprek met een wetsgeleerde. Hij zegt, hoe kan ik het koninkrijk van God inkomen? Hij vertelt hem als je opnieuw geboren wordt. En uiteindigt hij met Johannes 3 vers 16. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat niemand verloren gaat, Dat iedereen die in hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben. God had de wereld zo lief. Wat had hij lief? De christelijke wereld? Zijn koninkrijk? Nee. De wereld. Dat hij zijn zoon gaf. En hier is het fascinerende. En dat is mijn laatste gedachte. De Bijbel beschrijft Jezus als het zaad van Abraham. God gaf zijn zoon als zaad in de wereld. Dit zaad is geen goedkoop zaad. Dit zaad is kostbaar zaad. Zijn zoon was een zaad wat hij plantte in de wereld. En hij zei, ik geef hem aan iedereen die wil geloven. Ik kijk niet naar hoe hun hart is. Ik kijk niet naar de onkruid in het leven. Ik kijk niet naar hoe hard hun hart is. Ik kijk niet naar hoe groot hun begrip is. Ik zaai simpelweg mijn zoon in deze wereld. En zie, Gods liefde is zo groot dat het hem niet uitmaakt. Dat het hem niet uitmaakt, laat ik zo zeggen. Zijn liefde is groter dan de angst om afgewezen te worden. Dus Jezus kwam in de wereld. En hij was het licht voor mensen. Maar Jezus kwam als een zaad wat onderschat werd. Dat is mijn gedachte. Jezus zelf is het zaad wat onderschat wordt. En Jezus kwam als zaad wat onderschat werd. Want mensen zeiden, hij groeide op in Nazareth. En kan er iets goeds komen uit Nazareth? Nogmaals, als ik God was, had ik ervoor gezorgd dat mijn zoon niet zou opgroeien in Nazareth. Maar God zei, ik verberg het zaad. Oh, dit is goed speelje vanochtend. Ik verberg mijn zaad in een onwaarschijnlijke plek in de wereld. Omdat wat ik doe, de redding die ik breng naar de mensheid, ik wil dat het onderschat wordt, want ik wil dat het geloofd wordt voor de oogst die ik zie. Ik wil dat het geloofd wordt, niet omdat het onzagwekkend is, niet omdat het reusachtig is, niet omdat het obvious is, maar ik wil dat het ontvangen wordt door hen die het zoeken. Dus als kerk hebben we een waarde. Wij zijn bold en niet timide. En boldness betekent dat onze liefde voor God en voor mensen is groter dan onze angst om afgewezen te worden. Onze liefde voor God en voor mensen is groter dan onze angst om afgewezen te worden. De Bijbel zegt, liefde drijft alle angst uit. Gods liefde voor deze wereld was zo groot, misschien kan ik bijna voorkomen, dat er geen angst was. Want wat zouden mensen doen met mijn zoon? Als ze hem zouden afwijzen. God wist dat zijn zoon afgewezen zou worden. En toch gaf hij zijn zoon. Niet voor een gedeelte van de wereld. Niet voor de rechtvaardigen. Niet voor de religieuzen. Maar hij gaf zijn zoon. En hij strooide zijn zaad uit. Petrus zegt. Wij zijn opnieuw geboren. Niet door vergankelijk. Maar door onvergankelijk zaad. Het eeuwige zaad. En het zaad. Luister. Het zaad in de Bijbel staat voor het woord van God. Maar het woord van God staat voor Jezus. En ik denk dat als we ons realiseren dat we de gelegenheid hebben iedere dag, niet om zozeer het woord van God te delen, maar om Jezus te delen met mensen. Dan geloof ik, en als we kunnen stoppen om te kijken naar de berg. De berg van mensen die zeggen, oh, I don't care. Als we kunnen kijken naar het potentieel van het zaad. Als we kunnen geloven in het potentieel van Jezus. Die zo vaak onderschat wordt. Ik denk dat onze wereld er anders uit kan zien. Onze stad kan veranderen. Wie van jullie gelooft er? Als we blijven zaaien. In geloof. Dus ik wil bidden hier vanochtend. Ik zijn twee vragen die ik wil stellen. Maar ik wil God vragen. Man. Jezus zegt. Volgens mij heb ik het voor je op scherm. In Openbaringen 3. Ik realiseer me dat het een beetje een rabbit trail is die moet volgen vanochtend. Volgende week weer een georganiseerde boodschap. No, just kidding. Ik hou je van. En het is 11:45 en we zijn bijna klaar met de preek. Wie van jullie is dankbaar? Het is een voorbode van wat er gaat komen in de komende weken. Luister naar deze tekst voordat we gaan bidden. Openbaringen 3 vers 9 tot en met 20. Jezus zegt, het is Jezus die verschijnt in een visioen voor Johannes. Zegt, iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u dus volledig in. En breek met het leven wat in u leidt. Wat Jezus zegt is, luister. Als ik mensen corrigeer, dan corrigeer ik mensen omdat ik van ze hou. Zie, een goede vader is in staat om zijn kinderen straf te geven. En soms denk ik, oh God, wat een regel stelt u op. En de afgelopen paar weken heb ik gezegd, het woord van God is 90% waarheid, principes over wie God is en wie wij zijn in hem. En 10% regels. En soms denk ik, oh man, waarom God maakt dit zo moeilijk voor ons om uw koninkrijk in te komen. Uw zaad in Nazareth, en in hem moet ik geloven, en als ik in hem geloof, hij zegt, ik doe dit omdat ik van je hou. Ik doe dit omdat ik een uitweg ben voor je. En dan zegt hij dit. Hij zegt, zie, ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen en we zullen samen eten. En ik met hem en hij of zij met mij. God had de wereld zo lief. Jezus houdt zo van ieder persoon die hier vandaag zit, dat hij ongeacht hoe hard de deur is, ongeacht hoe gesloten de deur is, dat hij aanklopt. Ik geloof dat Jezus aan het kloppen is op de deur van harten van mensen hier in deze zaal. Dat Jezus aan het kloppen is op de deuren van harten van mensen om ons heen. En het fascinerende is, Jezus klopt bij iedere deur om te kijken of mensen het open willen doen. En ik geloof dat wij in ons leven, misschien, en ik persoonlijk voel me aangesproken, dat ik misschien iets vaker moet kloppen om te kijken, hey, zou er een mogelijkheid zijn dat als iemand de deur open doet, dat er een verandering plaatsvindt in het leven van mensen? Wie van ons kent er mensen waarvan we denken, hey, de deur is gesloten, maar Jezus klopt aan. En ik geloof dat wij hetzelfde moeten doen, dat wij moeten kloppen op de deuren van de harten van mensen, om te kijken waar een opening is en niet moeten opgeven. Want te zijner tijd zullen we een oogst oogsten. Op de tijd die God heeft bepaald voor de levens van mensen zal er een oogst oogsten. En als ze de deur open doen. Ik wil dat je weet vanochtend, als je hier vandaag bent. God wacht op jou om de deur te openen. En Jezus zal binnenkomen. Het zal een feest zijn. Ik hou je van dat hij niet zegt, en ik zal een begrafenis organiseren. En hij zegt, ik zal met je komen en ik zal met je eten. Psalm 23, daarom beschrijft David, God, u dekt voor mij een tafel in de aanwezigheid van mijn vijanden. Dit is wat ik me kan voorstellen, dat Jezus binnenkomt en dat hij zegt, thanks, dankjewel dat je mij een kans geeft om binnen te komen in je leven. Ik zal een tafel voor je beginnen te dekken en je vijanden, je zonde, je dood, je angst, je ziekte, verderf en vernietiging. Ik maak een tafel voor je op en ik nodig je uit om een feest te vieren. Voor alle teleurstelling, voor alle pijn, voor al het verdriet, voor al het gemis, voor alle tekorten. En God is een God die in staat is om ons tekort te veranderen ten goede voor ons in ons leven. Hij is in staat om alle dingen ten goede te werken voor hen van wie God houdt. God houdt van jij en klopt op de deur van harte hier vanochtend.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.